Goedemiddag gemeente, de kerkenraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de Emanuelkerk. Voorganger deze middag is Dr. M. Klaassen uit Arnhem-Uiden. Deze week zullen er weer catechisaties worden gehouden. We hopen dan dat iedereen weer aanwezig is. DV volgende week zondagmiddag 24 maart zal er om 3:00 smiddags aangepaste kerkdienst worden gehouden. In tegenstelling tot wat in de kerkbode staat vermeld, is dat de diaconale collecte die zondag bestemd is voor op weg met de ander. De collecte, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het ouderenwerk en de tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu uit de bundel Weerklank, lied 148, verzen 1 tot en met 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting deze middag is in de naam van de Heere, de drie enige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Gemeente, we doen vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik verzoek u om daarna te zingen uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 119, 65, nadat we samen het geloof hebben beleden. Wij belijden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we gaan samen bidden en de Heer om een zegen vragen voor deze dienst en voor ons leven. Laat ons bidden. O Heere, grote en getrouwe God, geef ons diezelfde blijdschap en verwondering als de psalmdichter over uw woord. Hij vond het zo bijzonder. En wij vinden het vaak zo gewoon. Dat we een Bijbel hebben. En dat we naar de kerk kunnen. En dat we maar liefst 2 keer op zondag uw woord mogen horen. Lieve Heere, geef alstublieft dat wij het ook heel bijzonder vinden. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Wat een wonder dat u tot mensen wil spreken die bij u zijn weggelopen. Die u de rug hebben toegekeerd. Maar u zoekt ons op. U keert ons niet de rug toe. Maar u spreekt tot ons. En u geeft ons een brief. Uw eigen woord. Heren, en dan bidden we dat we net als de psalmdichter dat woord mogen liefhebben. Dat dat woord alles voor ons is. Want de opening van uw woord zal gewis gelijk een licht het donker doen opklaren. Dat doet uw woord. Het verdrijft de duisternis uit jouw hart en leven. En dat doet het telkens weer opnieuw. En wij bidden u, Heren, dat dat ook vanmiddag mag gebeuren. Misschien zitten we wel in donker. Dat we helemaal geen uitzicht en uitweg zien. Heren, laat dan vanmiddag het licht van uw woord in ons hart en leven schijnen. Opnieuw. Of misschien ook wel voor het eerst. Dat ons hart open gaat. Omdat uw Heilige Geest ons hart opent. En het licht van uw woord binnendringt. Dat is aan de ene kant heel ontdekkend en pijnlijk. Want dan zien we ook alle rottigheid. Alle tekortkomingen. Alle zonden die er in ons hart zitten. Dan legt u de vinger bij. Omdat we ons ervoor zouden schamen. En ons voor u zouden verootmoedigen. Maar Heren, daar laat u het toch nooit bij. U wilt ons verder brengen. U wilt ons zicht geven op de Heer Jezus Christus. Dat het volle licht op hem gaat vallen. En we bidden u, Heren, dat dat ook vanmiddag mag gebeuren. Dat de schijnwerpers deze middag op de Heer Jezus gericht mogen zijn. En dat u onze ogen opent en telkens weer opnieuw opent voor hem die aan het kruis verhoogd is. Die zoals Mozes de slang in de woestijn opgericht heeft, aan het kruis verhoogd is. Opdat een ieder die in hem gelooft en op hem ziet, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heren, wees met uw Heilige Geest in ons midden vanmiddag. Open onze ogen, opdat wij zien het gevaar waarin wij verkeren van huis uit. Dat wij ontdekken, Heren, net als de Israëlieten in de woestijn, dat wij gebeten zijn door de slang. En dat wij gedoemd zijn om te sterven als er geen geneesmiddel is. Maar laat ons ook zien, Heren, dat u hebt voorzien in een geneesmiddel. Opdat wij door het geloof op de Heer Jezus mogen zien. En dat heerlijke wonder mogen ervaren dat we door het zien op hem genezen, herstellen en een nieuw leven krijgen. En als we dat al gedaan hebben, Heren, help ons dan om dat steeds weer opnieuw te doen. Want wat zijn we geneigd om toch steeds weer op onszelf te zien. En ja, daar komen we niet verder mee. We moeten steeds weer de blik op de Heer Jezus richten. Help ons, o Heilige Geest, om dat te doen. Opdat wij de redding, de zaligheid, de genade en de vergeving in de Heer Jezus mogen zien door het geloof. Wilt u ons helpen deze dienst om uw woord uit te leggen? En wilt u ons helpen om uw woord te ontvangen met aandacht en betrokkenheid? En dan weet u, Heren, wel wat wij nodig hebben. Dat mogen we in vertrouwen aan u overlaten. Daarom willen we de leiding van deze dienst ook in uw handen leggen, Heren. De handen van uw Heilige Geest, die ons kent, die weet wat we nodig hebben. Maar hoe dan ook, heren, spreek uw woord in ons leven deze middag. We vragen het u om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan het woord van God openen. Ik ben momenteel bezig met een prekenserie over Johannes 3. Vanmorgen voor de 6e keer op rij uitgepreekt. En ik zou graag vanmiddag mijn gedeelte uit dat bekende hoofdstuk willen stilstaan. En wel het gedeelte over Mozes en de koperen slang. Daar ben ik aangekomen. Ik wil, alvorens we dat lezen, ook met u lezen uit Numeri 21. Een paar versen, Numeri 21. Waar die geschiedenis beschreven wordt. Numeri 21, vers 1 tot en met 9. En aansluitend dus uit Johannes 3, een gedeelte uit het gesprek met Nicodemus. Vanaf vers 9 tot en met 16. Ik heb heel weinig stem. Vanmorgen ging het maar net. De ouderling heeft toen het avondmaalsformulier volgelezen. Ik heb wat rust genomen en hoop dat het nu weer gaat. Dus ik zal mijn best doen. En als u uw best doet om te luisteren, dan zal het vast wel lukken. Nummer 21. Toen de Kanaaniet, de koning van Harad, die in het zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atarim kwam, bond hij de strijd aan met Israël en voerde enige uit hen als gevangenen weg. Toen deed Israël de Heer een gelofte en zei: als u dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de band slaan. En de Heer luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaaniet in zijn hand. Hij sloeg hen in hun steden met de band en hij gaf die plaats de naam Horma. Toen trokken ze van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Zij moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen en dat ze moesten omtrekken. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Vurige slangen, die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden: we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarna kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. We lezen dus verder in Johannes 3, naar het gesprek met tussen Jezus en Nicodemus. De Heer Jezus heeft Nicodemus uitgelegd dat je opnieuw geboren moet worden. Dat om het koninkrijk van God in te gaan je opnieuw geboren moet worden. Maar Nicodemus begrijpt dat niet. En dan gaat Jezus hem uitleggen wie hij is. Vers 13, dat hij de zoon des mens is. En vervolgens gaat hij hem uitleggen wat hij komt doen, waarvoor hij naar deze wereld is gekomen. Namelijk om aan het kruis te lijden en te sterven. Ik lees vanaf vers 9. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik wil gemeente met u in de prediking dus stilstaan bij vers 14 en 15. Ik lees dat nog een keer voor. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gemeente, het gaat dus vanmiddag over de verhoging van de Heer Jezus aan het kruis. De verhoging van de Heer Jezus aan het kruis. Ik wil in de eerste plaats met u stilstaan bij de vergelijking bij deze verhoging. De vergelijking die Jezus hier maakt tussen wat er toen lang geleden gebeurde in de woestijn en wat er met hem zal gebeuren. Dat is onze eerste gedachte. De vergelijking bij deze verhoging. In de tweede plaats zegt de Heer Jezus iets over de noodzaak dat hij verhoogd wordt. De noodzaak van zijn verhoging. De Zoon des Mensen moet namelijk verhoogd worden. Dat is geen optie. Nee, dat moet. En in de derde plaats spreekt Jezus hier over het doel van zijn verhoging. Als hij zegt in vers 15, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Christus verhoogd aan het kruis. We kijken naar de vergelijking die Jezus gebruikt bij deze verhoging. De noodzaak ervan en het doel ervan. We gaan eerst zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 6. Dat is een psalm van verootmoediging, een schuldbelijdenis, zoals het volk Israël dat ook deed. Wij hebben gezondigd door tegen de Heer in opstand te komen. Vers 2, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Vers 3, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. En vers 4, keer eindelijk Heer toch weder, mijn ziel buigt zich te neder, hij redt haar van het verderf. Ik noemde u de versen 2, 3 en 4 uit Psalm 6. Gemeente, kent u dit symbool? Jongens en meisjes, heb je dit wel eens gezien? Weet je waar je dit op ziet, jongens en meisjes? Dit staat bijvoorbeeld op de ambulance. Of ook wel op de auto van de dokter. Ik herinner me, de dokter bij ons vroeger op het dorp, die had altijd zo'n sticker op zijn voorruit zitten. Je noemt dit tekentje het Esculaap-teken. Het komt eigenlijk bij de oude Grieken vandaan. En dit is het teken van de Griekse god Asclepius. Asclepius, de god van de geneeskunde. Wat zie je? Je ziet een slang. Ik moet hem eigenlijk andersom houden, zie ik. Je ziet een slang gekronkeld rond een paal. Waarom die slang? Nou, de slang was vroeger in de oudheid het teken van leven en dood. U weet misschien wel, hè, een slang werpt regelmatig zijn oude huid af. En dan begint hij als het ware weer aan een nieuw leven. Teken van leven. Maar de slang is ook een teken van de dood. Als die je bijt, kun je eraan sterven. Wat ik altijd zo bijzonder vind, gemeente, aan dit plaatje, is dat het mij aan iets heel anders doet denken. U ook? Een slang aan een paal. Teken van leven en dood. Die je echt kan genezen. Zodat je nooit meer sterft. Maar eeuwig leeft. Nou, dat is waar het vanmiddag over gaat, gemeente. In de tekst van deze middag. Jezus in gesprek met Nicodemus. Hij heeft Nicodemus verteld wie hij is. Hè, vers 13, de zoon des mensen die in de hemel is. Heel wat anders dus dan Nicodemus dacht. En Nicodemus dacht dat Jezus een leraar was, een rabbi. Misschien een hele bijzondere rabbi wel, of een profeet. Maar Jezus helpt hem uit de droom. Hij vertelt dat hij de zoon van God is, die uit de hemel is neergedaald. Maar hij vertelt Nicodemus, gemeente, niet alleen maar wie hij is, maar hij vertelt hem, en dan komen we bij de tekst van vanmiddag, hij vertelt hem ook wat hij komt doen, waarom hij naar deze wereld is gekomen. Want hij zegt, hè, in onze tekst, Nicodemus, ik moet verhoogd worden. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ik, de zoon des mensen, ook verhoogd worden. Ik denk dat Nicodemus als een verrassing in de oren heeft geklonken. Dat is denk ik heel wat anders dan hij zich heeft voorgesteld bij de Messias. Ja, natuurlijk moet de Messias verhoogd worden. Maar dan op een troon. De troon van David. Dat is wat Joden zoals Nicodemus hoopten en dachten. Nou, Jezus zegt, ik moet inderdaad verhoogd worden. Maar niet op een troon. Maar aan een paal. Zoals Mozes. Weet je wel, Nicodemus, en natuurlijk weet Nicodemus dat, want die kende de Bijbel van binnen. Is er buiten? Zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogd heeft, zo moet ik ook verhoogd worden. Aan een paal. Aan het kruis. Nou, dat is onze eerste gedachte, gemeente. En dan wil ik met u kijken naar de vergelijking die Jezus hier gebruikt. Want, Jezus verwijst hiermee natuurlijk naar de geschiedenis die we net gelezen hebben in nummer 21. Wat eeuwen geleden plaatsvond in de woestijn. Volk Israël is bijna thuis. Bijna na 40 jaar omzwerven. Aangekomen in het beloofde land. En gemeente, bijna nog dreigt het mis te gaan. Ja, vaders en moeders kennen dat vanmiddag natuurlijk wel, hè? Als je op vakantie gaat naar het buitenland, het laatste stuk is altijd het zwaarst. Zijn we er nog niet? En zo is het ook hier gemeend, het laatste stuk was het zwaarst. Want ja, ze staan al dus op de grens van het beloofde land. Maar dan willen de Edomieten hen niet doorgang verschaffen. En moeten ze dus ja, met een omtrekkende beweging maken. Ook nog eens een terugtrekkende beweging. En dat is te veel. Ze worden boos. Boos op alles. Mozes, het eten en op God. Het is de zevende keer in het boek Numeri. De zevende keer dat de Israëlieten in opstand komen tegen God. Nou ja, zeven, dat weet u, het getal van de volheid. Gods geduld is op. Het is telkens weer hetzelfde liedje. Oh, oh, oh. Ondankbaarheid, ongeloof, opstand. En als straf voor deze zonde, gemeente, stuurt God die slangen. Giftige, de oude staatsvertaling zegt vurige slangen. En dat vurig, dat slaat dan niet erop dat ze vuur spuwen of zo. Maar dat de beet die ze veroorzaken een hele brandende, vurige pijn geeft. Een hele verzengende pijn. En het is dus dodelijk. Hè? Denk aan die esculaap. Slang is ook het symbool van de dood. En veel mensen sterven. Mensen gaan in een paniek naar Mozes toe. En Mozes, we hebben gezondigd. Hadden we dit niet mogen doen. Bid alsjeblieft voor ons. Bid dat God die slangen van ons wegneemt. Nou, Mozes die bidt. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks, want God laat die slangen niet verdwijnen. Dat had hij natuurlijk ook kunnen doen. Maar God zegt wat anders. Hij zegt, maak een slang van koper. Net zoals die slangen die daar rondkruipen. Zet die op een paal. En zeg tegen iedereen dat ze daarna moeten kijken. En wie kijkt, die is genezen. En die leeft. Die blijft in leven. En dan zegt de Heer Jezus, nu ga ik dus even naar Johannes 3. Nu zegt de Heer Jezus dus in onze tekst. Dat er dus een overeenkomst is tussen wat daar gebeurde, in de woestijn, en wat er met hem zal gebeuren. En daar wil ik graag even met u naar kijken. Want ik denk, gemeente, als we daar goed naar kijken, dat er op twee punten overeenkomst is. Er is in de eerste plaats overeenkomst tussen de situatie van de Israëlieten daar en de situatie van ons mensen in het algemeen. En de tweede overeenkomst, ja, dat is natuurlijk die overeenkomst tussen die slang en de Heer Jezus. Dus dit is een overeenkomst in de situatie van de Israëlieten en die van ons. En er is een overeenkomst tussen de slang en Jezus. Ik wil er alweer iets over zeggen. In de eerste plaats, gemeente, is er dus een overeenkomst tussen de situatie van de Israëlieten en onze situatie als mensen. Ik bedoel, gemeente, wat er daar in de woestijn gebeurde, dat is eigenlijk een plaatje, een illustratie van ons allemaal. Want gemeente, de Bijbel zegt, wat de Israëlieten daar deden, dat doen wij allemaal. Geen mens uitgezonderd. Wat doen wij allemaal? Nou, die drie O's, hè? Ondankbaarheid, ongeloof, opstand. Dat is al begonnen, zegt de Bijbel, in het paradijs. Het is natuurlijk niet voor niks, hè, dat het hier over slangen gaat. Jongens en meisjes, waar moet je aan denken bij een slang? Ja, dan moet ik denken aan het paradijs. Het verhaal van de zondeval. Daar is het begonnen. Kijk maar, Adam en Eva waren ondankbaar. Ze waren niet tevreden met wat God ze gaf en wat ze hadden. Tweede, zij geloofden het woord van de Heere niet. Als je daarvan eet, zul je de dood sterven. En het derde, ze waren opstandig tegen God. Net als de Israëlieten. We doen het toch, al mag het niet. Nou gemeente, en sindsdien zit dat gif er bij ons allemaal in. Van die drie O's. Ondankbaarheid, ongeloof, opstand. Hoe vaak zijn wij niet ondankbaar voor wat God ons geeft. En jaloers op wat we niet hebben. En hoe vaak leggen ook wij niet in ongeloof het woord van God naast ons neer. Door ons niet te bekeren. Door niet heilig te leven. En door juist wel te doen wat God niet wil. Negatief spreken over anderen. Grote mond geven tegen je ouders. Muziek luisteren die je oproept tot ongeveer alles wat God verboden heeft en hij niet wil. Je lichaam misschien met iemand delen, terwijl je niet getrouwd bent. Ja, dat is ongeloof. Gods woord, Gods wil, naast je neerleggen. En daarmee pleeg je feitelijk opstand. Onze zonde is opstand tegen God. Want je zegt ermee, Heere God, al mag het niet, ik doe het toch gewoon. Dus, zie je gemeente, wij doen allemaal hetzelfde als Israël. En hoe komt dat? Ja, dan moet je dus terug naar het paradijs. Daar is dat gif er bij ons ingekomen. Wij zijn allemaal gebeten door de slang in de woestijn. En dat betekent ook, gemeente, dat is het tweede. Vroeg of laat zullen we ook onherroepelijk sterven. Dat is de tweede overeenkomst in dit verhaal. Wat er hier met de Israëlieten gebeurt, wat het lot is van de Israëlieten, zegt de Bijbel, dat is uiteindelijk het lot van ons allemaal. We hebben allemaal dat gif van de slang in ons en dat leidt vroeg of laat onherroepelijk tot de dood. Kijk maar naar Adam en Eva. Zij luisteren naar de slang en het gevolg is, je zult de dood sterven. En dat geldt uiteindelijk, gemeente, voor alle mensen. Paulus zegt, het loon voor de zonde, dus die ondankbaarheid, ongeloof, opstand. Het loon voor de zonde is de dood. Een vreselijke dood. Vol brandende, verzengende pijn. Dat zie je soms nu al, gemeente. De verwoestende prijs die je betaalt voor de zonde. Ik zal nooit vergeten, mijn eerste begrafenis was een man die compleet verwoest was vanwege alcohol. Hij sleurde zijn bedrijf, zijn huwelijk, zijn gezin erin mee. En dan zie je, zonde kan nu al voor zo'n brandende pijn zorgen in je leven, in je huwelijk, in je gezinnen. En de Bijbel zegt, als je er niet van bekeert, dan leidt het uiteindelijk tot eeuwige pijn. Verzengende pijn. Jezus zegt dat zelf, Een plaats waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Dus je ziet, gemeente, wat Israël doet, dat doen wij allemaal. En wat met Israël gebeurt, gebeurt met ons allemaal. Dat gif van de slang, dat zit er bij ons allemaal in. En dat betekent, als er niks gebeurt, dat je daar vroeg of laat aan sterft. Je kunt dit overdreven vinden. En veel mensen vandaag vinden dit overdreven. Maar dit is wat God zegt. Je bent gebeten door de slang. Je bent doodziek. En je zult sterven. Dat is de eerste overeenkomst. Maar gelukkig, gemeente, is dat niet de laatste. Want gemeente, er is nog een overeenkomst. Hè? Er is niet alleen maar een overeenkomst in de situatie. Er is ook een overeenkomst in het reddingsmiddel. Want Mozes moet een slang maken. Een reddingsmiddel. En iedereen die naar die slang kijkt, die wordt genezen. En nu zegt Jezus, zo is het ook met mij. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. He, zoals die Israëlieten gered werden door te kijken naar de koperen slang. Zo kun jij gered worden door te zien op Jezus. Dus die slang, en dat is de tweede overeenkomst, die slang is dus een beeld van de Heer Jezus. En gemeente, als je daar goed naar kijkt, dan zul je inderdaad zien dat er een aantal treffende overeenkomsten zijn tussen die slang en de Heer Jezus. En ik wil drie dingen noemen kort. Drie overeenkomsten tussen de slang en de Heer Jezus. Het eerste wat opvalt, hè, is dat die koperen slang precies leek op die giftige slangen die op de grond rondkropen. Je zou dus kunnen zeggen, het geneesmiddel lijkt precies op de kwaal. Toch was het niet helemaal hetzelfde, hè? Ik bedoel, Mozes moest niet zo'n slang van de grond nemen en hem aan een stok hangen, een levende slang of een dode slang. Nee, de Heer zei, je moet een koperen slang maken. Hij lijkt erop, maar het is niet hetzelfde. Wat was het verschil? Nou, in die koperen slang zit geen gif. En zo is het ook, gemeente, met de Heer Jezus. Hij lijkt op ons. Hij is waarachtig mens. Maar op één punt lijkt hij niet op ons. Hij heeft geen gif in zich. Geen zonde bedoel ik natuurlijk. Zie je? Het geneesmiddel, de Heer Jezus, lijkt op de kwaal. De zondige mens. Maar hij is zonder zonde. Hij sterft, zegt Paulus later, in de gedaante van het zondige vlees, doch zonder zonde. Hij is echt mens. Maar niet helemaal hetzelfde. Net zoals de koperen slang niet hetzelfde is als de slangen op de grond. Tweede overeenkomst tussen die slang en Jezus. Wat is een slang in de Bijbel? Nou, dat weten we allemaal natuurlijk. Een slang is in de Bijbel een vervloekt dier. Wat zegt God in Genesis 3 tegen de slang? Omdat je dit gedaan hebt, hè, omdat je de mens verleid hebt tot zonde, ben je vervloekt. En dan is het heel opvallend dat de Heer Jezus zichzelf vergelijkt met de slang. Het symbool van de vloek. Waarom is dat? Omdat hij, gemeente, voor ons tot een vloek is geworden. Omdat hij, die zelf geen zonde had, onze vloek op zich heeft genomen. Dat is de tweede gelijkenis. En de derde, gemeente, wat ik ervan wil zeggen. Als die Israëlieten omhoog keken naar die koperen slang, dan herinnerde het geneesmiddel hen dus aan de oorsprong van hun kwaal. Terwijl ze keken naar het geneesmiddel, werden ze herinnerd aan hun kwaal. En gemeente, zo is het ook nou met de Heer Jezus. Ik bedoel, het geneesmiddel, het kruis van de Heer Jezus, hè? Dat laat jou en mij op de meest indringende wijze zien wat je kwaal is en hoe erg die is. Als wij kijken naar die stervende Heer Jezus aan het kruis, hè, die gebroken, geslagen, gemartelde man, dan zien wij in één oogopslag, gemeente, hoe erg onze zonde is. Dan zie je in één oogopslag dat jij met je zonde de dood hebt verdiend. Gelooft u dat? Gelooft u dat u vanwege uw zonde de dood hebt verdiend? Dat jouw zonde voor God zo erg is dat je daarmee de dood hebt verdiend? Lieve gemeente, zo wil de Heer dat je naar het kruis kijkt. Zo wil God dat je naar het kruis kijkt. En zolang je dat niet gelooft, dat jij met je zonde de dood hebt verdiend, zolang je dat niet gelooft, geloof je niet. God wil dat wij zo naar het kruis kijken. Kijk, zegt de Heer. Kijk, dat is wat jouw zonde, jouw hoogmoed, jouw trots, jouw jaloezie, jouw overspel. Weet ik het allemaal niet wat je verkeerd gedaan hebt in je leven. Dat is wat jouw zonde gedaan hebben. En als je kijkt naar mijn zoon, zegt God, dan zie je het oordeel wat jij verdiend hebt. En God wil, gemeente, dat wij dat zien. Dat wij dat inzien, dat we dat erkennen en dat we dat geloven. En tegelijkertijd, gemeente, en dat is het heerlijke van het evangelie. Tegelijkertijd is die stervende Heer Jezus ook het geneesmiddel. Want juist door deze dood te sterven, in onze plaats, heeft Hij voor ons de vloek en het oordeel weggenomen. Wonderlijk, hè? Ja, dat zal voor die Israëlieten denk ik best heel wonderlijk zijn geweest, denk je niet? Zullen ze misschien wel hebben afgevraagd. Hoe kan nou het kijken naar een slang, die nota bene de oorzaak is van je kwaal, hoe kan nou het kijken naar een slang je beter maken? En zo vragen ook mensen vandaag zich soms af. Hoe kan nou het kijken naar die gekruisigde, gestorven Heer Jezus? Hoe kan dat je nou redden? Ja, gemeente, dat is nou het geheim van de Heer Jezus. Hij heeft voor ons dat gif van de slang, de zonde, genomen. Totdat de dood erop volgde. Maar nou is het gif uitgewoed. Want de straf op de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. En Jezus heeft die straf gedragen. Dat oordeel ondergaan. En je zou kunnen zeggen, dat gif van de slang, dat is nu helemaal uitgewoed in hem. En daarom, zegt Jezus, moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat moest. Van wie moest dat? En waarom moet dat? Nou, daar kun je natuurlijk verschillende antwoorden op geven. Hè? Je zou kunnen zeggen dat moest omdat al die profetieën uit het Oude Testament vervuld moesten worden. En daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Al die profetieën moesten vervuld worden. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Al die profetieën moeten vervuld worden. Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Als een lam is hij ter slachting geleid. Of denk aan die profetie uit Daniël 9. De Messias zal afgesneden worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. De profetieën moeten vervuld worden. Maar gemeente, nog belangrijker is, dat moest van de Vader moest van de Vader. Daarom, dat is de diepste reden, dat Jezus aan het kruis moet. Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid, eist dat onze zonde gestraft wordt met de straf van de dood. Dat kon niet anders. Je hebt theologen die zeggen dat het anders kon. Die zeggen eigenlijk dat het kruis van de Heer Jezus niet nodig was. Je ziet het kruis als een symbool van Gods liefde. En dat is het natuurlijk ook helemaal. Maar het kruis is meer dan alleen een symbool van Gods liefde. Het kruis, gemeente, is ook een symbool van Gods rechtvaardigheid. God is rechtvaardig. Hij haat de zonde. Hij kan de zonde niet luchten of zien. En krachtens zijn karakter moet God onze zonde straffen. Als het kruis niet zou nodig zijn geweest, gemeente, zou God dan zijn lieve kind zo hebben laten lijden dat hij dit allemaal moest ondergaan? Dat kan ik niet geloven. Er was geen andere weg. Gods gerechtigheid, zegt de Bijbel, is door onze zonde geschonden. En dat wordt alleen hersteld als de zonde ook rechtvaardig gestraft wordt. En daarom, dit moeten, de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. En tegelijkertijd, gemeente, schittert daarin ook de liefde en de genade van God. Want wie zorgt nou voor dit geneesmiddel? Ja, God. Het waren toch niet de Israëlieten die met die koperen slang kwamen? Nee, het was God die met die koperen slang kwam, die Mozes de opdracht daarvoor gaf. En niet wij hebben toch voor dat kruis gezorgd? Nee, dat deed God. Vers 16, hè? Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En zo lief heeft Christus de wereld gehad, dat Hij vrijwillig dat gif in zich heeft genomen, dat gif van de zonde, om ons van het eeuwige oordeel te bevrijden. En dat brengt me, gemeente, op onze derde gedachte. Het doel van deze verhoging. We hebben gekeken naar de vergelijking. Zoals Mozes de slang verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ik heb iets gezegd over de noodzaak daarvan. De Zoon des Mensen moet verhoogd worden. De zonde moet gestraft worden. Zo alleen kunnen wij gered worden. Kijken we in de derde plaats, gemeente, naar het doel van deze verhoging. Dan gaan we even naar vers 15. Opdat, dat is het doel. Daar gaat het om. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus waar het om gaat, dat is het doel van Jezus' kruisdood, is dat mensen niet verloren gaan. Niet voor eeuwig verloren gaan, maar bevrijd worden van Gods oordeel, bevrijd worden van de straf. Zo'n Israëliet, die keek naar die koperen slang, die werd beter. Die mocht, als het ware, opnieuw leven. En die kon straks ook het beloofde land binnengaan. Misschien wel gedacht, ja, nou kom ik nooit meer het beloofde land binnen. Ik lig hier te sterven. Maar door het zien op die koperen slang mochten ze het beloofde land binnengaan. En gemeente, als je zo door het geloof op de gekruiste Christus ziet, dan zegt Jezus hier, dan word je bevrijd van de straf. Dan ga je niet verloren, maar dan mag je leven eeuwig leven. Hè? Zoals die Israëliet het beloofde land kon binnengaan. Zo mag je dan binnengaan in het koninkrijk van God. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat zijn dit ongelooflijk belangrijke woorden, gemeente? Heel veel mensen vandaag geloven daar natuurlijk niet meer in. Geloven wel in een hemel. En daar gaat uiteraard iedereen naartoe. Maar zij geloven niet in een hel. In de mogelijkheid dat je verloren kunt gaan. Maar wist u dat er niemand is in de Bijbel die zoveel gesproken heeft over de hel en over de mogelijkheid van verloren gaan als onze Heer Jezus Christus zelf? Er is niemand in de Bijbel die zo vaak gewaarschuwd heeft voor de hel. Voor Jezus was dat heel reëel. En daarom waarschuwde hij de mensen ervoor. Maar hij belooft hier in deze tekst, als je in mij gelooft, zul je niet verloren gaan. Ja, hoe krijg je daar dan deel aan? Nou, gemeente, daarvoor moet je geloven. Opdat een ieder die in hem gelooft. Om verlost te worden van het oordeel, van het eeuwige oordeel. En om deel te krijgen aan het leven, aan het eeuwige leven, moet jij geloven. En wat is geloven? Nou, het kenmerkende van geloof, gemeente, is geloof richt zich altijd op iets of iemand. Je gelooft in iets. Of je gelooft in iemand. Waar moet ons geloof zich op richten? Nou, Jezus zegt op mij. Op mij. Die aan het kruis is verhoogd. Die aan het kruis het gif van de zonde in mij gedragen heb. Op mij. En wie het gif van de zonde is uitgewoed. Daar richt het geloof zich op. En wat is geloven dan? Heel eenvoudig gezegd, gemeente. Geloven betekent dat je je vertrouwen stelt op iemand. Dat is heel bazaal. Wij doen dat heel vaak. Zelfs zonder dat we erbij stilstaan. Ik zeg wel eens tegen de jongelui op categorisatie. Hè? Op het moment dat jij de bus instapt, ben je al bezig te geloven. Hè? Je gelooft dat die chauffeur capabel is om je op de plek van bestemming te brengen. Je gelooft dat die bus goed genoeg is. Hè? Want je kijkt niet eerst onder de motorkap om te kijken of de cilinders wel goed zijn en zo. Je gelooft dat allemaal. Je vertrouwt erop dat dat zo werkt. Hè? Dus geloven betekent vertrouwen. En in de Bijbelse zin van het woord, je vertrouwen stellen op de Heere Jezus. Hè, en in dit geval betekent dat dus heel concreet. Vertrouwen dat Christus inderdaad dat oordeel heeft weggenomen. Dat hij de vloek van de zonde, hè, de dood, heeft weggenomen. En dat je dat dus gelooft. En dan niet alleen maar voor anderen, maar ook voor jezelf. Dat hij dus ook mij kan verlossen van die vloek. Geloven betekent dus, gemeente, geloven dat hij het heeft gedaan. Ja, en dat betekent natuurlijk tegelijkertijd, gemeente, dat ik niets kan doen. Alleen het kijken naar die koperen slang kan die Israëlieten redden. En alleen het kijken naar de gekruiste Christus kan een mens redden. Dat is ontzettend radicaal. Want dat betekent, gemeente, dat u en ik niks kunnen doen. Althans, niks zelf kunnen doen voor ons behoud. En dat weten we natuurlijk heel ons leven, maar in de praktijk vinden we dat heel lastig om dat te geloven. Misschien was er wel een man in dat legerkamp bij Mozes. Die het gevecht aanging met die slangen. En ze de nek probeerde om te draaien. Hij probeerde ze te doden. Als hij niet keek naar de koperen slang, was hij verloren. Er was misschien wel iemand die dacht, ja, wat is dat nou voor belachelijks? De koperen slang, kijk, hoe kon je daar nou beter van worden? Hij ging naar zijn tent toe. Om zelf een tegengif te maken. Maar als hij niet keek op de koperen slang, ging hij verloren. Het was misschien een vrouw. Die zei, o God, ik heb gezondigd, wat erg. Wilt u me alstublieft beter maken? Ik zal proberen voortaan beter te leven. Als zij niet op de koperen slang keek, was ze verloren. Het was misschien wel een hele rijke man. Die kronkelde van de pijn op de grond. Zei, o God, maak me beter. Dan zal ik een hele grote gift geven voor de tabernakel, goud en zilver, voor uw dienst. Als hij niet keek op de koperen slang, ging hij verloren. En gemeente, zo is het ook vandaag. Je hebt mensen die denken dat ze het goed kunnen maken met God door te proberen goed te leven. Tot bij een oude vrouw. Onkerkelijk. Randkerkelijk. Ah, dominee. Toch goed proberen te leven. Op ieder toch het zijne gegeven. Ik ben niet bang voor de dood. Als zij niet kijkt naar de gekruiste Christus, gaat zij verloren. Er zijn mensen die denken dat als ze trouw naar de kerk komen, belijdenis doen, het avondmaal gaan, dat ze daardoor behouden worden. Als zij niet kijken naar de gekruisigde Christus, gaan ze verloren. Er zijn mensen die de Heere God onder tranen beloven hun leven te verbeteren, met de zonde te breken. En ze doen het ook nog, en het lukt ze ook nog. Als zij niet kijken naar de gekruiste Christus, gaan ze verloren. Er zijn mensen die denken als ze maar veel bidden, dat ze dan dichter bij God komen. Ik zal er veel om bidden, dominee, zegt hij dan tegen mij. Nou, is goed. Maar u moet niet bidden. U moet zien. U moet zien op de gekruiste Christus. Want als u dat niet doet, gaat u verloren. U bent misschien wel een beetje boos op mij. Maar gemeente, dit is het evangelie. Radicaal. Tot en met. Er is niets wat wij kunnen doen om onszelf te redden. Dan alleen het zien op Jezus. En tegelijkertijd, gemeente, is dit zo ontzettend rijk. Is dit zo ontzettend ruim. U kunt niets doen, zegt God. Maar u hoeft ook niets te doen. Hij wil altijd maar wat doen, hè? Doen voor God en dit en dat. En nee, zegt God. Je moet niks doen. Want het is al gedaan. Mijn zoon heeft het gedaan. Hij heeft de vloek van de zonde gedragen. Het gif is in hem uitgeboet. En het enige wat u moet doen, is geloven. En wat is geloven? Geloven is zien. Dat is het enige wat die mensen hoeven te doen. Je hoeft alleen maar te kijken naar die slang. Wat is er nou eenvoudige gemeente dan zien? Zelfs een babytje kan kijken. Zelfs een baby kan het doen. Misschien waren het wel moeders die het deden. Een kindje pakte. hoofdje vasthielden. Kijk. En het kind werd genezen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Geloven, gemeente, is een ander woord voor zien. Jezus zegt, hè, Johannes 6, dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon aanschouwt, daar heb je het weer, hè? En ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Wat is geloven? Geloven is zien. Afzien van jezelf en opzien naar Jezus. En als u dat nog niet gedaan hebt, dan mag ik u vanmiddag uitnodigen om te zien op de Zoon van God. Als u dat nog niet gedaan hebt, dan roep ik u vanmiddag op om te zien op de gekruiste Christus. Iedereen vanmiddag in de Emmanuelkerk die nog niet gezien heeft op de Heer Jezus, roep ik nu op, in naam van mijn zender, om te zien op Christus. Want mijn meester die gezegd heeft, dwing ze om in te komen, roept u vanmiddag op, in deze woorden, om op hem te zien. En in zijn naam zeg ik u nu, dat als u op hem ziet, u het eeuwige leven heeft. Een ieder. U die verontrust bent over uw zonde, omdat u voelt dat u God zo niet onder ogen kunt komen en dat het niet klopt en deugt in je leven. Maar ook net zo goed u die helemaal geen last hebt van uw zonde. En misschien wel zorgeloos verder leeft. Of jij misschien die probeert je eigen leven op te knappen en je leven te verbeteren voor God, maar nog steeds niet ziet op de Heer Jezus alleen. U moet allemaal op Jezus zien. Niemand, gemeente, vanmiddag heeft een excuus om niet te kijken. En als u het niet doet, als u het niet doet, dan is het omdat je het niet wilt. Maar hoe moet ik dat dan doen? Wat is dat nou, zien op Jezus? Ja, daar kun je ook zo mee worstelen, hè? Er kan ook een nood zijn in je leven. Nou, als dat je nood is, Heer, hoe moet ik op Jezus zien? Dan mag ik zeggen, Jezus Christus is degene die de ogen van blinden opent. En dat doet hij nog steeds. Dan mag je hem aanroepen, Zoon van David, ontferm u over mij. Heere, open mijn ogen, opdat ik op u mag zien door het geloof. Ik was 18 en ik hoorde dat zo vaak. Je moet zien op Jezus. Maar ik wist niet hoe het moest. Ik wist het echt niet. Hoe doe je dat dan? Lieve gemeente, toen God mijn ogen opende voor de Heer Jezus, was er niks eenvoudiger dan te zien op hem. Dan mag je je zalig kijken op de Heer Jezus. En zien dat Hij alles gedaan heeft wat jij niet kunt. Maar je moet het wel doen, hè? Want gemeente, het blijft wel staan, hè? Wie niet kijkt, gaat verloren. Want ja, dan wijs je het enige geneesmiddel wat jou kan beter maken, wijs je af. Soms zijn de mensen zeggen, ja, maakt dat nou echt zo'n verschil of je nou gelooft of niet? Maakt dat nou echt zo'n eeuwigheidsverschil? Ja, dat maakt echt een eeuwigheidsverschil, gemeente. Spurgeon vertelt ergens het verhaal van een man die stond op het spoor. En niemand zag dat. Hé, joh! daar. Over 3 minuten komt de trein. Die man lachte wat. En riep terug. Denk jij echt dat als ik mijn voeten een paar stappen opzij zet, dat dat verschil maakt? Ja, riep hij terug. Ik meen het. Geloof me alsjeblieft. Ga weg van dat spoor. Het is maar een paar stappen. Maar het maakt een eeuwigheid van verschil. Ik hoop dat je dat gelooft. Gelooft u mij vanmiddag? Nee, ik zeg het niet goed. Gelooft u hem vanmiddag? Zie dan op Jezus. Ik zie Mozes daar zo lopen, gemeente. Tussen die stervende mensen. En ik hoor hem roepen. Kijk! Kijk! Kijk toch, mensen! En dat mag ik vanmiddag ook doen. Kijk! Kijk! Kijk toch naar Jezus. Want waarom zou je sterven? Stop ermee je eigen redder te willen zijn. En laat Christus je redden. Dan kunt u vanmiddag als een nieuw mens naar huis. Speurt u een deed dat, hè? Hij was 16 jaar oud. Op zondagmorgen op weg naar de kerk. Het was koud, januari. En het begon te sneeuwen. En hij liep vol met vragen. Wie is God? Hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe komt het goed tussen God en mij? Hij had geen antwoorden. Hij loopt naar de kerk, maar die sneeuwstorm werd steeds erger. Dus hij besloot om te gaan schuilen. Er stond een klein kapelletje langs de kerk, langs de kant van de weg. Zo'n chapel, hè, zoals je in Engeland veel hebt. Speurt hij nog, nou, dan ga ik daar maar schuilen, totdat het overgaat. In die chapel was die morgen ook een dienst. Maar ja, omdat het zo sneeuwde, was de dominee niet opkomen dagen. Er zat maar een handjevol mensen in de kerk, een stuk of 10 mensen. En er stond er een man op. Die ging preken. Het was maar een heel eenvoudige man, een schoenmaker of zo. En Spurgeon zat daarboven, de galerij. En die man had natuurlijk helemaal niks voorbereid, hij deed het zo uit zijn hoofd. Hij slaat de Bijbel open. Onze tekstgemeente is Jesaja 45, vers 22. Wend u naar mij toe en wordt behouden. In het Engels, look unto me. In de Engelse vertaling staat, hè, zie op mij en wordt behouden. En dan gaat hij over preken. Maar ja, 10 minuten was hij uitgepreekt, had niks meer te zeggen. En dan ziet hij ineens die jongen daarboven zitten. En die was niet gelukkig, want hij kende de Heer Jezus nog niet, Spurgeon. Hé, hey, jongen, wat zie jij er naar uit? Wat zie jij er ellendig uit, zeg? Ja, het was ook zo. Want sommige mensen kunnen zien dat ze geen vrede met God hebben. Hij zegt, wat jij moet doen, weet je wat jij moet doen? Jij moet doen wat er hier in deze tekst staat. Zie op hem en word behouden. En Spurgeon zegt, ineens vielen de schellen van mijn ogen af. En ik mocht op Jezus zien. Ineens zag ik de weg van de verlossing. Mijn boeien werden in stukken gebroken. Mijn ziel werd bevrijd. En ik voelde dat ik een erfgenaam van de hemel was. Dat ik aangenomen was in de Heer Jezus Christus. Eenvoudig door te zien op Jezus werd ik verlost van mijn wanhoop. En toen hij naar buiten ging, lag er een dik pak sneeuw. En hij zegt, zo was het in mijn hart. Witter dan sneeuw. die vers op de aarde neerviel. Zie op hem en word behouden. Amen. Psalm 3, gemeente, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, vers 2. Gemeente, laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe Heere, geloofd en geprezen zij uw naam. Dat wij vanmiddag uw heilig evangelie mochten horen. Nog meer geloofd en geprezen zij uw naam, Heere. Dat u zelf voor deze zaligmaker hebt gezorgd. Het komt echt bij u vandaan. Genade alleen. Wat een liefde, Heere, dat u voor mensen die zo eigenwijs, zo opstandig, zo onwillig, zo ongehoorzaam zijn, dat u ons opzoekt met een reddingsmiddel. En dat u uw eigen lieve kind, het gif van de slang, hebt laten ervaren. Opdat wij ervan bevrijd zouden worden. Opdat wij voor eeuwig bevrijd zouden worden. Van de straf en het oordeel dat we verdiend hebben. En daar hoeven we nu helemaal niets voor te doen. Is dat niet vaak ons probleem, Heren? Dat we denken dat we er van alles voor moeten doen. Terwijl u alleen maar zegt. Zie op mij. En word behouden. Want ik heb het gedaan, wat jij nooit meer kon. Heren, opent u onze ogen. Opent u onze ogen, omdat we aan de ene kant zien en beseffen Het vreselijke gevaar waarin wij mensen verkeren. Maar open boven alles onze ogen, heren, voor de Heer Jezus. Opdat we afzien van onszelf, van al onze zonden en tekortkomingen. En mogen opzien naar Hem. En ons zalig mogen kijken aan de Heer Jezus. Die onze zonden op zich nam. Heren, u weet wie vanmiddag dat al deden. Help hen, heren, om het steeds weer opnieuw te doen. Want hoe makkelijk raken we u ook weer niet uit het oog, Heer Jezus. Maar wilt u dan doen wat we net zongen? Gij heft mijn hoofd omhoog. Wilt u zo ons hoofd omhoog heffen en richten op u? En heren, als wij nog niet gekeken hebben, laat dan deze woorden van vanmiddag het middel mogen zijn waardoor wij gaan kijken. Dat deze eenvoudige woorden van vanmiddag ook tot bekering mogen leiden, Heer, in ons leven. En wij ook het gevaar ons bewust zijn en leren zien op Jezus alleen. Om dan te mogen ervaren dat Hij het heeft gedaan. Wat geeft dat een vrede, een vreugde en een bevrijding. Als wij dat pak van onze zonde en schuld kwijtraken. Omdat Hij het op zich nam. Dan mogen we het zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Zo dank u, Heren, voor wat u ons gaf. Ga met ons mee. Als we weer naar huis mogen gaan, geef ons nog een goede, fijne, gezegende zondagavond. Als we misschien alleen thuis komen, Heren, wilt u dan in bijzonder ook met ons zijn? Want als u bij ons bent, zijn we toch nooit alleen. Zegen ons morgen weer. Als we ons werk weer mogen doen. Als de jongeren weer naar school mogen gaan. Help de vaders en moeders bij de opvoeding, bij de zorgtaak in het gezin. Heren, wilt u ons als gemeente bij uw woord bewaren, bij het heilige evangelie van de Heer Jezus. En laat ook hier steeds weer die verhoogde Christus aangewezen en aangeprezen worden. Als de schoonste van de mensenkinderen. Opdat ook wij met ons hart mogen meezingen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Die God schenkt ons uit goedheid zonder pijl eeuwig zalig leven. En kan en wil en zal in nood, zelf bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. 68, het tiende vers. Gemeente, ga heen in vrede naar uw huis, verhef uw harten tot God en ontvang en draag de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.